Welkom bij Radio Maria. Elke dag telt.
Welkom, beste luisteraars van Radio Maria. We gaan deze uitzending starten met muziek. We luisteren naar het lied Above All, Boven Alles, van Michael W. Smith. Welkom, beste luisteraars, bij Radio Maria.
Above all wealth and treasures of the earth.
Above All van Michael W. Smith. Beste luisteraars, Paulus de VI, heilige van de genezing van ongeboren baby's, wordt elke 29 mei gevierd. En de datum is niet zijn sterfdag, die vaak voor heilige wordt gekozen, maar wel de verjaardag van zijn priesterwijding. Paus Franciscus heeft, gehoorgevend aan de petities en verlangens van het volk van God, besloten dat de viering van Paus Paulus VI op 29 mei in de Romeinse kalender moet worden opgenomen met de rang van facultatieve herdenkingen. Dat staat in een verklaring van de Congregatie van de Liturgie van het Vaticaan. En de datum erkent dus de verjaardag van de priesterwijding van deze paus. En paus Paulus VI, beste luisteraars, we gaan eventjes kort zijn leven overlopen. Giovanni Battista Montini werd op 26 september 1897 geboren in het dorp Concessio bij Brescia. Na zijn priesterwijding op 29 mei 1920 stond hij in dienst van de apostolische stoel, totdat hij werd benoemd tot aartsbisschop van Milaan. Hij werd op 21 juni 1963 verheven tot de stoel van Petrus. Hij voltooide op voorspoedige wijze het Tweede Vaticaans Concilie en bevorderde de vernieuwing van het kerkelijk leven, vooral van de liturgie, de ecumenische dialoog en de verkondiging van het evangelie aan de wereld van de tegenwoordige tijd. Op 6 augustus 1978 gaf hij zijn geest terug aan God. En Paus Franciscus heeft Paulus VI op 14 oktober 2018 heilig verklaard, samen met Oscar Romero. En Paulus VI is vooral bekend omdat hij het Tweede Vaticaans Concilie tot een goed einde bracht. En vanwege ook zijn historische encycliek over kunstmatige anticonceptie Humane Vitae, gepubliceerd in 1968. En het lijkt erop dat de heilige paus een speciale genegenheid heeft voor het leven. Want de wonderen die de weg naar zijn heiligverklaring leidden, hadden beide betrekking op ongeboren baby's. In februari 2018 werd de herkenning van een wonder dat werd toegeschreven aan de gebeden van Paulus VI unaniem goedgekeurd door het Vaticaanse panel, wat leidde tot de heiligverklaring van de paus. Een baby in de vijfde maand van de zwangerschap, gedragen door een moeder die een ziekte had, die het leven van hen beiden in gevaar bracht, werd in goede gezondheid geboren en is nu een gezond, opgroeiend meisje. En het wonder dat werd goedgekeurd voor de zaligverklaring van Paus Paulus VI had ook te maken met een moeilijke zwangerschap. Een vrouw werd aangemoedigd om haar kind te aborteren omdat de baby gehandicapt was. Ze weigerde de abortus en vertrouwde de baby toe aan de voorspraak van Paulus VI vanwege zijn encycliek Humanae Vitae. Het kind overleefde zonder enige gezondheidsproblemen. En Paus Paulus VI werd zalig verklaard op 19 oktober 2014. Aan het einde van de eerste synode over het gezin. En het Vaticaans document voor zijn heiligverklaring beschrijft hem als volgt. Paulus VI schittert als iemand die in zichzelf het zuivere geloof van de heilige Petrus en de missionaire ijver van de heilige Paulus verenigde. Zijn bewustzijn de opvolger van Petrus te zijn wordt duidelijk als we ons herinneren dat hij zich op 10 juni 1969 tijdens een bezoek aan de Wereldraad van Kerken in Genève voorstelde door te zeggen: "Mijn naam is Petrus." De kerk was inderdaad altijd zijn voortdurende liefde, zijn voornaamste zorg, het voorwerp van voortdurende reflectie, de eerste en meest fundamentele rode draad van heel zijn pontificaat. Hij wenste niets anders dan dat de kerk een grote een grotere kennis van zichzelf zou hebben om steeds effectiever te zijn in het verkondigen van het evangelie. En beste luisteraars, ik stel voor dat we 10 quotes gaan overlopen van de heilige paus Paulus VI. Een eerste quote. De moderne mens luistert gewilliger naar getuigen dan naar leraren. En als hij naar leraren luistert, is dat omdat zij getuigen zijn. De taak van het evangeliseren van alle mensen is de essentiële zending van de kerk. Het is een taak, een missie, die des te dringender wordt door de enorme en diepgaande veranderingen van de huidige samenleving. Evangeliseren is in feite de genade en roeping die eigen is aan de kerk, haar diepste identiteit. Ze bestaat om te evangeliseren. Het ware humanisme wijst de weg naar God en erkent de taak waartoe wij geroepen zijn. De taak die ons de werkelijke zin van het menselijk leven biedt. De mens is niet de ultieme maatstaf van de mens. De mens wordt pas echt mens door voorbij zichzelf te gaan. De wereld vraagt en verwacht van ons eenvoud van leven, de geest van gebed, naaste liefde jegens allen, in het bijzonder jegens de laagste en de armen, gehoorzaamheid en nederigheid. Zonder dit teken van heiligheid zal ons woord het moeilijk hebben om het hart van de moderne mens te raken. Het dreigt ijdel en steriel te worden. De Heilige Geest geeft je ook de genade om het beeld van de Heer te ontdekken in de harten van de mensen en leert je hen lief te hebben als broeders en zusters. Opnieuw helpt Hij je om de uitingen van Zijn liefde in gebeurtenissen te zien. Als we nederig aandacht hebben voor mensen en dingen, verlicht de Geest van Jezus ons en verrijkt Hij ons met Zijn wijsheid, op voorwaarde dat we doordrongen zijn van de geest van gebed. Maria is niet alleen een voorbeeld voor de hele kerk in de uitoefening van goddelijke aanbidding, maar is duidelijk ook een leraar van het spirituele leven voor individuele christenen. De gelovigen begonnen al heel vroeg naar Maria te kijken en haar na te volgen door van hun leven een daad van aanbidding te maken en van hun aanbidding een inzet van hun leven te maken. De les van het huiselijk leven. Mogen Nazareth ons de betekenis van het gezinsleven leren, zijn harmonie van liefde, zijn eenvoud en sobere schoonheid, zijn heilig en onschendbaar karakter. Mogen het ons leren hoe zoet en onvervangbaar zijn opleiding is, hoe fundamenteel en onvergelijkbaar zijn rol op het sociale vlak. Geen oorlog meer. Nooit meer oorlog. Het is vrede. Vrede die het lot van de volkeren en van de hele mensheid moet leiden. De opdracht aan de 12 om uit te gaan en de blijde boodschap te verkondigen geldt ook voor alle christenen, zij het op een andere manier. De blijde boodschap van het koninkrijk dat komt en dat begonnen is, is bedoeld voor alle mensen van alle tijden. Zij die de blijde boodschap hebben ontvangen en daardoor zijn opgenomen in de gemeenschap van verlossing, kunnen en moeten deze verkondigen en verspreiden. En een laatste quote van de heilige paus Paulus VI, beste luisteraars, is de volgende. Deze wereld waarin we leven heeft schoonheid nodig om niet weg te zinken in wanhoop. Het is schoonheid die, net als de waarheid, vreugde brengt in het hart van de mens. En die kostbare vrucht is die bestand is tegen de slijtage van de tijd, die generaties verenigt en in dingen laat delen in bewondering. En zo, beste luisteraars van Radio Maria, hebben we een beetje stilgestaan bij Paulus de Zesde, de heilige paus Paulus de Zesde, die elk jaar op 29 mei gevierd wordt. We gaan het vandaag hebben, beste luisteraars, over De Kerk Spreekt. Want deze week zijn we gestart met een nieuw document en daar komt Kevin wat meer over vertellen. Kevin, welk document zijn we beginnen lezen in de uitzendingen van De Kerk Spreekt?
Ja, het is dus zo dat De Kerk Spreekt is ondertussen al enige afleveringen oud, zouden we kunnen zeggen. We hebben al wel wat documenten mogen voorlezen. Deze keer gaan we opnieuw aan het werk met een encycliek. Hè. Dus dat is eigenlijk een brief die geschreven wordt in het bijzonder gericht aan de priesters, de bisschoppen, de diakens, de religieuzen en alle christengelovigen. Eigenlijk aan de hele wereld, zou je kunnen zeggen, maar in het bijzonder dus aan de kerk. En het is zo dat een encycliek geschreven wordt, gericht naar diegenen die pastorale verantwoordelijkheid dragen, om van daaruit de opdracht te ontvangen om dat dan uit te leggen aan de gelovigen. Dat is ook altijd de bedoeling van zo'n belangrijk document. De titel van het document is Ecclesia de Eucharistia, of de kerk leeft van de Eucharistie. En deze werd geschreven door de heilige paus Johannes Paulus II en gepubliceerd op 17 april 2003. Nu, die datum is belangrijk omwille van het feit dat we eigenlijk naar het einde van het pontificaat, het lange pontificaat van de heilige paus Johannes Paulus II, ons bevinden in de tijd. En daaraan zie je dus dat hij echt nog een op een of andere manier de kerk heeft willen herinneren aan het belang van de Eucharistie, de heilige mis. Het document zelf telt in totaal een zestal hoofdstukken en ondertussen hebben we de inleiding en het eerste deeltje van de encycliek al kunnen beluisteren. Het is zo dat hij eigenlijk de nadruk legt op het Tweede Vaticaans Concilie, over hetgene wat de concilievaders over de Eucharistie hebben gezegd en bevestigd, en hoezeer het leven van de kerk verbonden is met de heilige mis. Hij heeft de bedoeling met deze encycliek om uit te leggen hoezeer de heilige mis ons toestaat te delen, deel te nemen aan het offer van Christus aan het kruis. En dat wil hij voornamelijk bevestigen. Een beetje een lange inleiding waar hij duidelijk uiteen heeft willen zetten wat de bedoeling was van deze encycliek. Bovendien overloopt hij in die inleiding ook de wijze waarop de kerk altijd heeft omgegaan met de Eucharistie, van het Concilie van Trente, zo door naar de encyclieken die daarover geschreven zijn, met drie recentere die hij noemt, in 1902 die van paus Leo XIII, ook van paus Pius XII en de heilige paus Paulus VI. En hoe het Tweede Vaticaans Concilie daar ook heeft verder opgebouwd. Met onder meer de constitutie over de heilige liturgie Sacrosanctum Concilium. En hij belicht daarbij de positieve punten die men in deze teksten kan terugvinden, zeker ook die van het Tweede Vaticaans Concilie, maar duidt ook op het feit dat er een schaduwzijde is. Namelijk bijvoorbeeld de vrijwel volledige verwaarlozing van de realiteit van de eucharistische aanbidding. De verschillende liturgische misbruiken die uiteindelijk zijn opgetreden naar gelang dat de kerken, zeg maar, of de lokale kerken aan het werk gingen met de idee van de liturgische hervormingen die voortkwamen uit het Tweede Vaticaans Concilie. En vooral dan hoe het enorm grote geschenk van de Eucharistie op bepaalde plaatsen verwaterd is en dat men daar eigenlijk niet meer echt bij stilstaat, dat het werkelijk Jezus is die aanwezig is in het brood, in de wijn, zo onder ons komt en hoezeer het leven van de kerk voortkomt uit de heilige mis.
En kan je wat meer vertellen over de inhoud en de indeling van de encycliek?
Ja, we verwachten dus in de komende afleveringen daar nog wat uitgebreider te kunnen op verder gaan. We gaan het in het eerste hoofdstuk hebben het over het mysterie van het geloof. En in het tweede hoezeer de Eucharistie de kerk opbouwt. De paus spreekt in het derde hoofdstuk over de apostoliciteit van de Eucharistie en van de kerk. En spreekt in hoofdstuk 4 over de Eucharistie en de kerkelijke gemeenschap. In 5 en 6 gaat het nog over de waardigheid van de viering van de Eucharistie, waarom dat het belangrijk is dat we dat met de nodige aandacht doen en de rol die de heilige maagd Maria inneemt in de Eucharistie. Hij noemt haar zelfs de vrouw van de Eucharistie. Een interessante titel die de heilige vader toebedeelt aan onze hemelse moeder en die hij ook in een zesde hoofdstuk helemaal uitwerkt om dan tot een besluit te kunnen komen.
En elk document is natuurlijk heel boeiend. We leren altijd wat bij. En Als we even stilstaan bij deze encycliek, Kevin, die we deze week gestart zijn met voorlezen, waarom zouden mensen daar naar moeten luisteren?
Ik zou zeggen, het is zeker een gelegenheid om te herontdekken hoe belangrijk de Eucharistie is. Marian, het is ook zo, Paus Franciscus bijvoorbeeld, die bevestigt in zijn pontificaat de noodzaak tot eucharistische aanbidding. En men kan eucharistische aanbidding enkel opnemen in het eigen geestelijke leven en ook in de wijze waarop dat de kerk zeg maar dit aanbiedt aan de gelovigen, wanneer men begrijpt wie de Eucharistie is en wat de Eucharistie is. En deze encycliek kan zeker helpen de mensen dat beter te laten begrijpen wat de Eucharistie is en vooral wie we daar mogen ontmoeten en ontvangen. En hoezeer, ik herhaal het nogmaals, omdat dat ook de kern is van die encycliek, hoezeer de kerkopbouw geworteld is in de Eucharistie, hoe belangrijk de heilige mis is voor ons allemaal. En we zijn natuurlijk dankbaar dat we dat ook iedere dag mogen beleven op Radio Maria. Iedere dag is er een heilige mis, die wordt opgedragen. En het kan zeker zijn dat vele van onze luisteraars op een of andere manier niet langer de mogelijkheid hebben om fysiek naar een heilige mis te kunnen gaan, dan hebben ze toch de mogelijkheid om dit te doen via Radio Maria en via onze uitzendingen.
Dankjewel Kevin voor alle informatie en beste luisteraars, neem gerust een kijkje op onze website radiomaria.be bij het programma De Kerk Spreekt. Daar kan je ook alle vorige documenten herbeluisteren en elke keer als de uitzending gebeurd is van een nieuwe aflevering, komt die heel snel online. Kevin, bedankt.
Dat is zeer graag gedaan, Marian. En ik wens natuurlijk al onze luisteraars nog een zeer fijne dag toe.
So love my Savior, sanctify me, body of Christ. Save me, blood of my beloved Lord, inebriate my soul, water from thy side, wash me now. Passion of Christ, oh sweet passion of my God, strengthen me, oh, good Lord Jesus, please hear my prayer and hide me in thy wounds. Please hide me in thy wounds. Suffer me not to be far from the enemy. Deliver me and I the hour of my death. Call me to thyself, that with thy saints I may praise thee forever. Amen.
Welkom bij Radio Maria. Elke dag telt.
En beste luisteraars, we hebben het vandaag al gehad over Paulus de VI. We gaan het ook nog eventjes hebben over paus Johannes Paulus de I. Want zoals u weet, heeft hij verschillende brieven aan beroemde mensen geschreven. En het wordt een beetje beschouwd als het geestelijk testament van de lachende paus. En vandaag gaan we luisteren naar een brief die hij schreef aan Quintilianus.
Aan Quintilianus. Marcus Fabius Quintilianus was een Romeins schrijver van Spaanse oorsprong. Hij leefde van ongeveer 35 tot 96. Hij woonde in Rome onder de keizers Vespasianus en Domitianus. Hij was advocaat, hartstochtelijk pedagoog en hij leidde een invloedrijke school voor welsprekendheid in Rome. Hij was ook de eerste redenaar die van de staat een stipendium kreeg. Zijn voornaamste werk is de Institutio Oratoria, een waardevol traktaat over de opvoeding van jongens. Andere tijden, ander onderwijs. Doorluchtige Quintilianus, u was een groot rechtskundige, een grootmeester in de welsprekendheid, maar vooral een groot en bezield opvoeder van jongens. Plinius de Jongere was een van uw leerlingen. Keizer Domitianus vertrouwde u de opvoeding toe van zijn neven, de zonen van zijn zuster Flavia Domitilla. Het eerste van de 12 boeken van uw voornaamste werk, de Institutio, heeft van de middeleeuwen tot pas enkele jaren geleden als een standaardwerk gegolden. Ik heb het onlangs nog eens doorgebladerd en enkele van uw stelregels herlezen. De meester moet van een kind niet eisen wat alleen een jongeman kan opbrengen. Nog van een jongeman zoveel als verwacht wordt van een volwassene. Zeg hem, als hij goed geleerd heeft, je bent al iemand. En voeg eraan toe, het beste van jou gaat nu nog komen. Zo bemoedig je hem, stimuleer je hem en open je voor hem de wegen van de hoop. 2. Het is niet goed dat er één enkele meester is voor één leerling alleen. Als deze zich niet kan vergelijken met anderen, loopt hij gevaar zich te gaan overschatten. En de meester, indien geplaatst voor één enkele leerling, geeft niet het beste van zichzelf. In een klas met verscheidene leerlingen bloeien ambitie en wedijver, en dit stimuleert vaak meer tot de studie dan de aansporingen van de meesters en de smeekbeden van de ouders. 3. Het kritische denken past nog niet bij de allerjongsten. Het mag hun fantasie en creativiteit niet verdringen. 4. De meester zij niet te streng in het verbeteren van fouten. Anders raken de meer bedeesden ontmoedigd. Worden zij bang voor alles en durven zij niets meer te onderzoeken. De meest onstuimigen daarentegen worden kwaad en gaan lijdelijk verzet plegen. Hij zij vaderlijk en hebben geen ondeugden, zo min als hij die mag tolereren. Hij zij streng, maar niet onbuigzaam. Welwillend, maar niet zonder beslistheid. Hij maken zich niet gehaat door hardheid, noch ongerespecteerd door slap optreden. En heel vaak spreken hij van wat goed en eerzaam is. Het herlezen van deze stelregels heeft mij vertederd, maar tegelijk verdrietig gestemd. Zo ver zijn uw regels verwijderd van die welke ik tegenwoordig in bepaalde moderne traktaten over pedagogie lees en hier en daar met instemming hoor verkondigen. Wist u, doorluchtige Quintilianus ten eerste, dat er tegenwoordig leraren zijn die reeds in de 4e klas van de lagere school uitweiden en maar blijven uitweiden over Vietnam, over Chili, over de Palestijnen? Waar het op aankomt, zo zeggen zij, is niet dat aan de kinderen kennis doorgegeven wordt die door anderen in het verleden werd verworven, maar dat zij leren discussiëren over de grote problemen van nu. Wedijver, drang tot prestatie ten tweede. Heden zijn dat verboden woorden. Zij zouden het individualisme bevorderen, de klassegeest, de meritocratie, het kapitalisme. Niet de stem van de enkeling moet tellen, maar die van de groep. Wat uw derde punt betreft, de kritische geest, dat is een van de dingen waar men zich bovenal om bekommert. De maatschappij wordt aan de leerlingen getoond in al haar ongunstige aspecten, soms nog opzettelijk aangedikt. En dan zegt men, jongens, zie hier het doelwit, schiet erop. U vreesde het lijdelijk verzet. Tegenwoordig kennen wij het protest op school en dat is allesbehalve lijdelijk. Ten vierde, vaderlijke meester, laat u maar niet horen. Tegenwoordig maakt men jacht op het paternalisme. Men zoekt het in alle hoeken, men is er bang voor. Het geldt als synoniem voor onderdrukking, verdrukking en autoritarisme. Daarentegen zijn de grote modewoorden groepswerk, niet programmatisch onderwijs, collectief en democratisch beheer, verrijkt met allerlei raden en veelvuldige betogingen. Als u na 19 eeuwen terugkomen zou om te onderwijzen, beste Quintilianus, zou u heel wat herscholing, heel wat aggiornamento nodig hebben. Niet dat alles slecht is. De vier punten die ik, tezamen met de andere slogans tegenover de vier van u gesteld heb, bevatten extremistisch gekleurde oplossingen. Er bestaan echter tussenposities die ook u misschien niet zouden mishagen en waarmee uw stelregels zich, met een beetje aanpassing, best zouden laten verenigen. Goed is bijvoorbeeld het groepswerk dat u niet kende. In de groep, verondersteld dat zij goed functioneert, is er niet enkel het gegeven van 3, 4, 5 koppen die men kwantitatief kan optellen, maar is er een nieuwe stimulans die op een ieders denken werkt en zijn invloed doet gelden. Ik zoek te begrijpen wat de andere al heeft begrepen. Zijn licht steekt in mij een nieuw licht aan, dat op zijn beurt hem weer helpt, of ook een derde of een vierde. Tevens zet het groepswerk mij aan om niet alleen receptief, maar ook actief te zijn. Om mezelf te zijn in het leren. Om mijn gedachten tegenover de anderen te uiten en ze te uiten op een originele manier. En dit niet alleen. Er komt een uitwisseling van ervaringen tot stand die de anderen en mij verrijkt. En bij die uitwisseling worden de loyaliteit en de belangstellende voorkomendheid jegens anderen bevorderd. Dit nu sluit het onderricht van de meester niet uit, maar veronderstelt het. Want het afhankelijk zijn is normaal voor de menselijke geest die de waarheid niet schept, maar enkel voor haar moet buigen, van welke zijde zij ook komt. Als men geen gebruik maakt van onderricht door anderen, verdoet men veel tijd met het zoeken naar waarheden die reeds gevonden zijn. Het is niet mogelijk steeds weer ontdekkingen te doen. Dikwijls is het voldoende zich kritisch op de hoogte te stellen van de reeds gedane. En tenslotte blijft de dociliteit, de bereidheid om van een ander te leren, nog altijd een nuttige deugd. Dat merkte die hoogleraar aan wie de gedienstige vroeg uit de kachel wat brandende kolen te mogen pakken voor het strijkijzer. Doe dat maar, zei hij. Maar waar wil je die kolen in doen? Hier, antwoordde de gedienstige en hield haar hand op. Ze deed er wat koude as in, deponeerde daar de gloeiende kolen, bedankte en ging weg. Wel, zei de hoogleraar, met al mijn wetenschap, maar dit wist ik niet. Men moet ook niet geloven dat men, luisterend naar een meester, louter passief en receptief blijft. De scholieren, in zover echte leerlingen van de waarheid, zijn niet zoiets als wij de soep komen om de bonensoep op te vangen die de meester erin schept, terwijl hij flink met de pollepel van zijn eruditie roert. Dante, Leonardo en Galileo bleven aan de voeten van de katheder niet maar zitten en Sint Thomas toont dat hij de leerlingen goed op de been wil hebben, wanneer hij zegt, de meester beperkt zich ertoe de leerling te bewegen, te stimuleren. En alleen als de leerling zowel tijdens als na de uiteenzetting van de meester deze stimulans beantwoordt, gaat hij werkelijk iets leren. Overigens, wat is beter? Deel hebben in de grootse ideeën van anderen of uitvinder zijn van eigen povere ideeën? Pascal heeft gezegd: als men op een anders schouders klimt, zal men meer overzien dan die ander, ook al is men zelf kleiner dan hij. Mooi en lofwaardig is de aandacht voor de zwakkeren. Die kan echter wel verwezenlijkt worden zonder dat elke vorm van competitie achterwege blijft. De school bereidt voor op het leven, dat ook van ongelijkheden aaneen zit. De sport die de jongeren zo aantrekt, wat zou ze zijn als er geen kamp en wedijver bestonden? Een school zonder eerste en zonder laatste is niet realistisch, nog ook prettig. Zij lijkt te veel op een kudde schapen. Don Bosco zag deze zorg voor de jongens dan ook anders. Ik geloof, schreef hij, dat het de plicht van elke leraar is rekening te houden met de minder begaafden van de klas. Ze vaker te ondervragen dan de anderen. Voor hen de uitleg langer voor te zetten. Te herhalen en herhalen totdat ze het begrepen hebben. Opgaven en lessen aan te passen aan hun bevattingsvermogen. Om tegelijkertijd de vluggere leerlingen op nuttige wijze bezig te houden, moet men voor hen extra opgaven en lessen invoeren en daarbij punten geven voor vlijt. Men moet de zwakkere leerlingen niet verwaarlozen, maar hen vrijstellen van minder wezenlijke leerstof. De hoofdvakken dient men echter geheel aan hen aan te passen. Misschien bent u het er ook mee eens dat de school in het verleden met de programmatische leerstof wel wat overdreven heeft. Verbuigingen, paradigmata, regels, uitzonderingen, oefeningen en een eindeloos aantal vertalingen. De geschiedenis, zoals in de leerboeken weergegeven, leek mij destijds een distillaat van het rumoer. Helemaal bestaande uit jaartallen, oorlogen, vredesverdragen, internationale akkoorden. Bij het studeren van sommige vakken heb ik hele reeksen namen van buiten geleerd, zoals Neuroptera, Lepidoptera, Coleoptera, Diptera, enzovoort, zonder dat ik daarmee ook wist of de vlieg en de mug tot de orde van de Diptera behoorden en ik de Hymenoptera kon herkennen in de rode mieren die me pijnlijk in de benen beten als ik ergens in een wei ging zitten. Veel beter is een levende school die de kinderen aanknopingspunten voor hun belangstelling biedt, die naast woordenboeken gebruik maakt van grammofoonplaten en cassettes voor de taallessen, die in de geschiedenisles vooral de culturele en sociale vooruitgang doen uitkomen, die bij fysica en natuurlijke historie meer met proeven en materiaal werkt, die de leerlingen in zekere mate eraan wendt zich voor het leven en de ontwikkelingen van eigen land en van de wereld te interesseren en daaraan deel te nemen. Ik zeg in zekere mate. Ik ben inderdaad van mening dat leerlingen in de klas zinvol kunnen discussiëren. Maar het bevalt me niet als ze daarbij het respect voor de leerkracht laten varen en zich in zijn aanwezigheid aan vuile praat en onbetamelijk gedrag te buiten gaan. Ik weet dat zowel de Italiaanse grondwet als het Tweede Vaticaans Concilie het stakingsrecht erkent. Maar ik kan dit recht toch moeilijk herkennen in bepaalde stakingen van scholieren, soms zelfs uitlopend op een hagel van stenen, door de ruiten van de school of op nog grotere verwoestingen. Voor een collectief beheer van de openbare kleuterscholen, lagere en middelbare scholen, als ook kunstacademies in Italië, wordt vanaf volgend schooljaar wet 477 van kracht. Hierin, in artikel 6, worden de ouders beschouwd als een integrerend en fundamenteel deel in de wereld van de school. Per school of kring zal een raad worden ingesteld. Daarin zullen vertegenwoordigd zijn het onderwijzend personeel, het overige schoolpersoneel, de ouders van de leerlingen en de directeur ofwel de voorzitter van de school. De raad zal voorgezeten worden door een van de ouders, gekozen onder de leden van de raad zelf. Ook zullen er ouders zitting hebben in de tuchtraad van de leerlingen en in de raden van afzonderlijke klassen of van enige klassen samen. Het is een ware verovering, doorluchtje Quintilianus. De ouders worden langs officiële weg medeverantwoordelijk binnen de school. Maar zijn zij allen voldoende voorbereid om geconfronteerd te worden met de onderwijsproblemen? En zullen zij in staat zijn zich alleen door de belangen van de kinderen te laten leiden en elk partijpolitiek belang buiten de school te houden? Nu de politiek als zeer fijn stof overal doordringt. Tot in de longen. En de ruime bevoegdheden tot overleg die door artikel 6 aan de ouders worden toegekend, zullen zij niet verijdeld worden door de vrijheid van onderricht die sommige leraren al aan het opeisen zijn, zich beroepend op artikel 4? Als leraren en meesters te veel vrijheid hebben om te onderwijzen wat hun goed lijkt en hun bevalt, vaarwel dan vrijheid van de ouders? Het Italiaanse onderwijs staat voor een keerpunt in de historie. Als men van de kant van de gezinnen niet inziet wat er gaande is en niet goed uit de ogen kijkt, kan het een ware ramp worden. Doorluchtige Quintilianus, vele eeuwen scheiden ons. Na u zijn er tal van wijsgeren gekomen en vele, vele pedagogen. De humanistische, klassieke cultuur die de uwe was, is nu verdrongen door de natuur- en menswetenschappen die het tijdperk van atoom en techniek beheersen. En toch omschreef een eeuw geleden Theodor Mommsen, de protestantse kenner van de Romeinse tijd, u nog als geïnspireerd met goede smaak en juist oordeel, instructief zonder pedanterie. En nog maar 50 jaar geleden erkende Concetto Marchesi, een communist, uw cultuur als die welke de geest vormt. Ik koester de wens dat niet alle elementen van de klassieke opleiding uit het onderwijs verdwijnen en dat uw meest vermaarde stelregels de opvoeders zullen blijven beïnvloeden. Deze ene zou al voldoende zijn. Non multa, sed multum. Dat wil zeggen, in het onderwijs niet vele zaken, maar wel diepgaand. Don Bosco herhaalde dit op zijn manier toen hij schreef: veel doet hij die weinig doet, maar dat doet wat hij doen moet. Niets doet hij die wel veel doet, maar dat wat hij doen moet, laat. Veel dus en grondig, echter zonder omslachtige overdrijvingen à la Anatole France. Voor wie een olijf ten volle wil savoureren, had deze het onderstaand recept. Stop hem in een leeuwerik. Doe die in een duif, de duif in een kip, de kip in een speenvarken, dit in een nuchter kalf en het geheel bruin braden aan het spit. De beste sappen van het kalf vermengd met die van het speenvarken, van de kip, van de duif en van de leeuwerik, zouden zo tenslotte afgedropen zijn op de olijf en deze tot de allerverrukkelijkste delicatesse gemaakt hebben. Maar dank u, de prijs van die delicatesse was een hecatombe, een afslachting. Het is geen hecatombe van waarde, wat u met uw multum bedoelde en wat wij onze scholen toewensen. April 1974.
En dat was een brief, beste luisteraars van Radio Maria, geschreven door paus Johannes Paulus I aan Quintilianus. En dit alles bij zijn brieven aan beroemde mensen. En zo zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending, beste luisteraars. Nog een Bijbelvers voor deze dag. Kom, o Heilige Geest. en ik trek een kaartje uit het mandje. Uw geloof heeft u gered. Ga in vrede. Het komt uit het Evangelie van de heilige Lucas, hoofdstuk 7, vers 50. Uw geloof heeft u gered. Ga in vrede. Beste luisteraars, tot morgen.